gaan samen Markus 12, vers 1 tot en met 12 lezen. Markus 12, vers 1 tot en met 12. En hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Ik zal even wachten. Markus 12, vers 1. Hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Een mens plantte een wijngaard en zette er een heg omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenlands. En hij zond op zijn tijd een slaaf naar de pachters om van hen zijn deel der vruchten van de wijngaard in ontvangst te nemen. En zij grepen hem, sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. En weder zond hij tot hen een andere slaaf. En die sloegen zij op het hoofd en behandelden hem zij smadelijk. En hij zond een ander en die doodde zij. En nog vele anderen die zij of sloegen of doodden. Toen had hij nog één over, zijn geliefde zoon. En ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar die pachters zeiden tot elkander, dit is de erfgenaam, komt, laten we hem doden en de erfenis zal dan later aan ons komen. En zij grepen en doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal de heer van de wijngaard doen? Hij zal komen en de pachters ombrengen. En de wijngaard aan anderen geven. Hebt gij ook dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden. Deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. En zij trachten hem te grijpen. Maar zij vreesden de schare. Want zij begrepen dat hij met het oog op hen die gelijkenis gesproken had. En ze lieten hem verder ongemoeid en gingen weg. Tot zover dit stukje, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. De heer Jezus begint gelijkenissen te spreken. En er staat letterlijk in hoofdstuk 4 vers 11, hij sprak in gelijkenissen tot hen die buiten stonden. Niet tot zijn eigen discipelen, tot de mensen heel dichtbij, maar hij sprak in gelijkenissen. En ik heb u dat wel eens meer verteld, dat heeft ook te maken met niet alleen gelijkenissen, maar met raadsels, met een soort toepassing. Je zou bijna kunnen zeggen een stukje interactie. De heer Jezus sprak tot hen in gelijkenissen. En we zien dat hier ook na de, je zou kunnen zeggen, de nederlaag die, u kunt het in vers 27 lezen van het vorige hoofdstuk, de nederlaag die de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten geleden hebben. Zij kwamen met een vraag naar de Jezus toe om hem te strikken. En de Jezus die stelde hen één tegenvraag en hij zei, als jullie daar antwoord op kunnen geven, dan zal ik jullie ook antwoord geven op jullie vragen. Nou, denk nog even na aan de vorige keer. En ze durfden daar geen antwoord op te geven. En ze zeiden, we weten het niet. En toen zei Jezus, nou dan ga ik jullie vraag ook niet beantwoorden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, dan druipen ze af. Hè? En we hebben hier de overpriesters. We hebben hier de schriftgeleerden. We hebben hier de oudsten van het volk. Dus de elite van het volk staan hier bij Jezus. En die worden eigenlijk een beetje voor gek gezet. En dan staat er, en u kunt dat stukje natuurlijk ook weer lezen in Matthäus en Lucas, dan staat hier dat de heer Jezus zich richt tot het volk in gelijkenissen. En die overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten, die staan daartussen het volk. En die staan naar hem te luisteren. En dan vertelt de heer Jezus hier in Markus één gelijkenis. Dat is deze gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Als je in het Matteüs-evangelie kijkt, dat hoef je nu niet te doen, dan lees je dat de Heer Jezus eerst de gelijkenis vertelt van de twee zonen. En de ene zoon die krijgt een opdracht van vader en die zegt ik doe het wel. En dan is vader weg en dan zegt die zoon maar ik doe het toch lekker niet. En die andere zoon die zegt ik doe het niet. En even later zegt die zoon ik doe het toch maar wel. En dan vraagt de Jezus wie van deze zonen was dan uiteindelijk toch de beste. Ja?
Hij heeft mij niet ter sporten gezegd voor de mensen die bij mij waren, de eerste.
Ja, ja.
Dus een andere...
Dat is een andere kijk erop, ja. Maar ja, de Heer Jezus die gaat er veel meer van uit van, ik zoek waarheid in het verborgene. En niet alleen maar in het openbaar, hè. Ja. En inderdaad zie je dat in de Arabische wereld daar soms heel anders over gedacht wordt. Ja. Dat is die eerste gelijkenis. De tweede gelijkenis gaat over de onrechtvaardige pachters. En de derde gelijkenis, wat we vorige week ook gezien hebben, dat is de gelijkenis die niet in Marcus staat, maar wel in Matteüs. Dat gaat over de gelijkenis van de vader die voor zijn zoon een bruiloftsmaal aanricht. En dan de een naar de ander laat afweten. Komt niet. En dan zegt er Jezus, ga nou maar naar de heggen en de steggen en nodig iedereen maar uit, want mijn huis moet vol worden. En dan zegt hij aan het eind, velen zijn geroepen en weinig uitverkoren. Nou, dat zijn die drie gelijkenissen waarvan Marcus er één opgeschreven heeft in dit stukje. Als we dan naar die gelijkenis kijken, dan gaat het hier om een wijngaard. We hebben het gehad over de vijgenboom, die geen vrucht droeg. En hier gaat het over de wijngaard. En misschien is het wel goed om even iets over die wijngaard te lezen, want het was een bekend onderwerp, ook onder het Joodse volk. En leest u met mij maar eens Jesaja hoofdstuk 5. Jesaja hoofdstuk 5 en dan weten we het waar we het over hebben. Jesaja 5 vers 1 tot en met 7. Het lied van de wijngaard. Jesaja 5 vers 1 tot en met 7. Ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde erin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Dat is ook een gelijkenis die God hier vertelt. Want er staat er nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan. Ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. En ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er dorens en dissels opschieten. En ik zal de wolken gebieden dat zij op hem geen regen doen vallen. Welnu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. Nou, u snapt natuurlijk wel dat deze gelijkenis zonder meer te maken heeft met de gelijkenis die we net gelezen hebben, ook over die wijngaard. En misschien nog een vers daarover. Die kunt u vinden in Psalm 80. In Psalm 80. Dat is weer een klein stukje voor Jesaja. Daar lezen we in vers 9. Psalm 80 vers 9, gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Dat gebeurde bij de uittocht van Egypte. Want de wijnstok is Israël. Ja toch? Een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Gij hebt volken verdreven. Denk aan Jozua, de intocht in het beloofde land. En hem geplant. Gij hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Bergen waren met zijn schaduw bedekt en ceders gods met zijn twijgen. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Dat gebeurde onder koning Salomo. En als hier staat tot de rivier, dan wordt hier niet de Jordaan mee bedoeld, maar zelfs de Eufraat wordt hier mee bedoeld. Zo'n groot rijk werd het onder koning Salomo. Waarom hebt gij zijn muren doorbroken, zodat ieder die langs de weg voorbij gaat ervan plukt, het everzwijn uit zijn woud hem afvreet, en wat op het veld zich roert hem afwijt? O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op deze wijnstok, de stek die in uw rechterhand, die uw rechterhand heeft geplant, op de zoon die gij u hebt grootgebracht. Dat gaat ook over Israël. De wijngaard, de wijnstok. Nou, hier gaat het ook over de wijngaard, de wijnstok. Het is ook heel interessant om te zien dat als de Heer Jezus in deze tijd ook, precies in diezelfde tijd, maar dan in het Johannesevangelie, hoeft het niet op te slaan, gaat de Heer Jezus ook een gelijkenis vertellen over mijn vader is de landman, ik ben de ware wijnstok, gij zijt de ranken. Ook in die tijd vertelt er Jezus over de gelijkenis. Ranken die geen vrucht dragen, snoeit hij en ze worden weggenomen. Nou, dus het is een heel bekend onderwerp. Vlak voor het lijden van Christus de wijngaard. Israël was een ommuurde wijngaard. Het was Gods wijngaard. En we weten dat uiteindelijk de muur doorgebroken is. En dat er een einde kwam aan deze wijngaard. Nou, dan zien we dat als deze wijngaard er is, dan staat er in vers, als we weer even teruggaan, in Marcus 12, dan staat er in vers 2, en hij zond op zijn tijd een slaaf. Dat woordje hij zond, dat kunt u vier keer terugvinden in het stukje. U kunt het vinden in vers 2, hij zond. In vers 4, en wederom, zond hij. In vers 5, en hij zond een andere slaaf. En in vers 6, daar staat, en ten laatste zond hij zijn eigen zoon. Vier keer dat God mensen naar Israël toezendt. Hij zendt. We hebben dat nou net niet gelezen, maar we hebben in Jesaja 5 kunnen lezen over die wijngaard. In Jesaja 6, vers 8... hoeft niet op te slaan, maar Jesaja 6 vers 8, daar zegt de Heer, wie zullen wij zenden? En dan zegt Jesaja, ik zal gaan. En u weet hoe Jesaja aan het einde van zijn leven gekomen is? Jesaja is als profeet van God doormidden gezaagd. Zo is Jesaja tot het eind, aan het eind van zijn leven gekomen. Jesaja is niet de enige. God zendt zijn profeten, zijn dienstknechten naar Israël, op zoek naar vrucht, op zoek naar de opbrengst van het land. En daar staat, ze grepen hen, ze sloegen hen, ze behandelden hen smadelijk. Weet je wat het is? Ze behandelden hen smadelijk. Er staan verschillende voorbeelden in de Bijbel. Mensen die smadelijk behandeld werden, mannen, werden bijvoorbeeld de baard half afgeschoren en zo heen gezonden. Ze werden smadelijk behandeld en er staat, en ze doden hen. Het is niet zomaar dat er Jezus, en misschien goed om dat even te lezen in Matteüs 24. Matteüs 24. Ik bedoel hoofdstuk 23, sorry. Matteüs 23 vers 37, dan roept de Heer Jezus over Jeruzalem het volgende. Matteüs 23, vers 37. Daar staat: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Zie je wat hier staat? De Heer Jezus zegt: het gaat niet dat een profeet buiten Jeruzalem leidt. Het waren de profeten die naar Jeruzalem kwamen en moesten leiden. Het is zelfs zo, als u kijkt in het boek Lucas, daar gaat de Heer Jezus nog veel meer daarover vertellen. In Lucas, en je kunt het trouwens ook in Matteüs vinden, maar in Lucas 11, en daar klaagt de Heer Jezus het de Joodse leiders aan. Lucas 11, vers 47. Wee u, want gij bouwt de grafsteden der profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Dus met andere woorden, hun vaderen hebben vroeger deze profeten vermoord en zij gaan de mooie grafsteden overheen bouwen. En dan staat er in vers 48, zo zijt gij dan getuige dat gij instemt met de daden uwer vaderen, want zij hebben hen gedood en gij bouwt. Daarom zegt ook de wijsheid Gods, ik zal tot hen zenden profeten en apostelen, en van hen zullen zij sommigen doden en vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van al de profeten dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wat zijn er door het Joodse volk een profeten omgebracht? Ze hebben het niet aanvaard. Ze hebben de profeten verworpen. En wat de Heer Jezus hier dus zegt, dat is in het verleden gebeurd. En het gaat nog een keer gebeuren. Want dan zegt de Heer Jezus, toen er niemand meer over was, toen zei God, ik heb er nog één. Nou, natuurlijk had hij nog meer profeten kunnen sturen. In de andere evangelie staat, ten laatste zond hij zijn eigen zoon. Misschien toch wel goed om dat even te noemen. De Heer Jezus wordt in de Bijbel verschillende keren uitdrukkelijk de laatste profeet genoemd. Moslims zeggen dat na Jezus nog een andere profeet kwam, maar de Bijbel zegt ons heel duidelijk, vele eeuwen voordat Mohammed geboren werd, zegt de Bijbel, als laatste zond hij Jezus. De laatste profeet. De profeet waarin alles in vervulling gegaan is. Mijn, en dan staat er, ik vind het zo mooi, want dan staat er in vers 6 van Marcus 12, toen had hij nog één over, zijn geliefde zoon, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Dat woordje ontzien, dat is hetzelfde woord als dat die kinderen zullen tegen hun ouders opzien. Ze zullen opzien, ontzien, opzien, ze zullen hem eren. Ze zullen hem niet smadelijk behandelen, want hij is de erfgenaam. En dan zien we dat ook zijn zoon, de erfgenaam, daar staat er in vers 8, ze grepen hem en doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Lucas en Matteüs ze wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. En dat is ook letterlijk gebeurd. In de Hebreeënbrief staat dat Christus buiten de poort geleden heeft. Buiten de wijngaard, buiten Jeruzalem. En daar hebben ze hem gedood. En daar hebben ze geroepen, weg met hem. Er zijn twee keer een vraag En als je de andere evangelie erbij haalt. De eerste vraag is dat de Heere God na een aantal mislukte pogingen, voordat hij zijn zoon zendt, dat de Heere God zegt, wat moet ik nu doen? Dat is de eerste vraag. Wat moet ik nu doen? En dan zegt hij, ik zal mijn zoon zenden. En nu komt de tweede keer de vraag. En die vraag die staat wel hier in dit stukje van Marcus. Want dan staat er in vers 9. Wat zal de Heer van de wijngaard nu doen? Wat zal de Heer van de wijngaard nu doen? Nou, dat is heel interessant. Want de Heer Jezus stelt die vraag. Bijvoorbeeld ook in Matteüs 21. Daar heb je dezelfde vraag. De Heer Jezus stelt die vraag aan deze mensen. En dan geven die mensen een antwoord. Hier zie je dat niet. Maar in Matteüs geven die mensen die eromheen staan een antwoord. En dan zeggen die mensen, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. Hij zal komen met een oordeel en die wijngaard, die zal hij aan andere mensen overdoen. Aan andere pachters. Dat is het antwoord wat ze geven. En in Lucas staat letterlijk dat de mensen zeiden, toen zij dit hoorden, zeiden de mensen rondom Jezus, dat nooit. Op de een of andere manier begrepen die mensen dat het hier om Jezus ging. Dat zal nooit gebeuren. En daar staat ook letterlijk dat die schriftgeleerden, die overpriesters en die oudsten, die wilden de Jezus gevangen nemen. Maar ze durfden het niet, omdat de schare als het ware tussen hen instond. En hen hoog hield. En ze waren bang voor de schare. En die schare zei letterlijk, dat zal nooit gebeuren. Net zoals dat Petrus zei van, dat verhoede God. Dat zal niet gebeuren. En weet je, dan gaat de Heer Jezus over vanuit die ene gelijkenis, waar die zoon verworpen zal worden en die zoon gedood zal worden, stapt er Jezus naadloos over naar een gelijkenis uit Psalm 118. En die gelijkenis uit Psalm 118 is dat daar staat, hè, dat staat in vers 10, de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben. Wie is die steen? Wie zijn die bouwlieden? Dat zijn die oversten van het volk. Dat zijn die farizeeën, dat zijn die schriftgeleerden, dat zijn die oudsten, dat zijn die overpriesters. De steen die de bouwlieden afgekeurd hebben. Zo ging het met Jezus. Hij werd afgekeurd. Hij werd verworpen. En dan staat er, en deze steen zal uiteindelijk een hoeksteen worden. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dan staat er inderdaad in het 12e vers, en zij trachten hem te grijpen, maar ze vrezen de scharen, want, en dan komt het, want zij begrepen dat hij met het oog op hen die gelijkenis gesproken had. Dus wie de schoen past, trek hem aan. Ze wisten het. Ze wisten het dat zij die pachters waren. Ze wisten het dat zij die bouwlieden waren. Ze wisten het allemaal. En als je het nou weet, en het vuur wordt je zo na aan de schenen gebracht, dan is het dan maar één weg. Dat is je knieën buigen voor de Heer Jezus. En belijdenis doen. Tot verbreking komen. En dan kan je nagaan hoe ontzettend verhard deze mensen zijn. Ze weten het allemaal. Ik heb daar de vorige keer ook iets over gezegd, dat Nicodemus naar de Jezus toe komt en zegt, wij weten dat u van God gezonden bent. Wie is die wij dan? Hij spreekt niet alleen voor zichzelf, maar hij was schriftgeleerde. Hij was de leraar van Israël. Ze wisten het allemaal. En ook de Joodse leiders wisten het. Want de Jezus vertelt, toen die zoon kwam, toen wisten ze gelijk, dat is de erfgenaam. Ze wisten het. En net zoals dat zij wisten dat dit de zoon was, dat zij wisten dat dit de erfgenaam was, wisten de farizeeën en de schriftgeleerden en de overpriesters en de oudsten, ze wisten het dat God hem gezonden had. En dat hij de zoon van God was. En ondanks alles hebben ze hem toch verworpen. Ze hebben nee gezegd. Niet omdat ze het niet wisten, maar omdat ze het niet wilden. En daarom zei de Jezus ook later, je hebt niet gewild. Ja, kom binnen.
Staat er ook in de Bijbel dat er een bedekking over de Jordaan?
Ja.
Is dat een onderdeel hiervan?
Ja, dat is hier ook een onderdeel van. Maar Paulus zegt dan ook in de Romeinenbrief, dus ze hadden ook geen keuze. Ze hadden ook geen keuze, het had zo moeten zijn. En dat spreekt Paulus dan toch weer tegen. Ze hebben heel duidelijk zelf de keuze gemaakt, maar God wist het wel van tevoren dat ze het niet zouden willen. En dat ligt heel dicht bij elkaar hoor, want dan kom je bij de uitverkiezingsleer ook. Hè, dat God alle dingen al van tevoren weet. En dus we hoeven helemaal geen keuzes en beslissingen meer te nemen. Maar zo zit het niet. Het feit dat God vanuit zijn majesteit al naar de toekomst kan kijken, wat er gaat gebeuren, dat betekent niet dat wij geen keuzes meer hoeven te maken. Spurgeon die heeft zo'n heel mooi boekje geschreven over rondom de enge poort. En aan de ene kant staat er, eng is de poort die tot het heil leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Ja, dan staat Spurgeon daar voor die poort aan de ene kant en dan zegt hij, ja, zal ik naar binnen gaan of zal ik niet naar binnen gaan? En dan staat hij 100 keer te wikken en te wegen, ja, nee, ja, nee, ik doe het niet, ja? En uiteindelijk zegt hij, ik ga toch naar binnen. En dan komt hij binnen en dan kijkt hij, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En een hele lijst met namen en daar staat zijn naam ook weer bij. Dat is het wonder, hè? Dat is het wonder, daar kunnen wij niet bij. Ik heb pas nog dat voorbeeld gebruikt van, stel je voor dat er iemand overboord in zee valt en een reddingsboei wordt hem toegeworpen en hij wordt uiteindelijk gered. Dan zal die geredde persoon nooit kunnen zeggen, ik heb mezelf gered. Maar wel kunnen zeggen, ik heb me laten redden. En wat moest hij daarvoor doen? Hij moest wel dat aanbod aanpakken. En dat is onze verantwoordelijkheid. God houdt, en vergeet het alsjeblieft nooit, God houdt ons verantwoordelijk voor onze keuze. En het is niet de keuze van God, jij wel en jij niet, dat we zo voorbestemd zijn, maar het is onze beslissing waarop wij ter verantwoording geroepen worden. En dat is ook zo met deze farizeeën en deze schriftgeleerden. Ze hebben het allemaal gezien en ze hebben willens en wetens nee gezegd. En dan zie je wat hier gebeurt. Dan zie je op een gegeven moment aan het einde van vers 12 hoe triest dat deze zin, dit stukje eindigt. Want dan staat er aan het einde van vers 12, en zij lieten hem verder ongemoeid. En dan staat er, en ze gingen weg. En dat was ook de laatste confrontatie tussen de heer Jezus en de leiders van het volk. Op deze manier dan. Ze gingen weg. Ze lieten hem ongemoeid. Ja, en dat is het ergste wat je kan doen, dat mensen op een gegeven moment onbewogen blijven. Dat mensen zeggen, ach, het is leuk voor jou, maar niet voor mij. En dat mensen gewoon het evangelie niet nodig denken te hebben. Ze laten Jezus ongemoeid. En een kwade dood zal hen treffen. Nou, we weten wat er gebeurd is uiteindelijk. Jeruzalem werd verwoest. Vele Joden zijn gedood door de Romeinen. Israël, het land is compleet verwoest. En wat is het geweldig dat uit Psalm 80, wat we net gelezen hebben, dat God uiteindelijk weer Israël gaat herstellen. En dat God weer tot zijn doel komt met zijn volk. En dat is natuurlijk Gods genade door alles heen. Ja, nou tot zover dit stukje over de wijngaard. En wat is het belangrijk dat de Heer niet alleen aan het volk Israël om vruchten vraagt, de opbrengst van de vrucht, maar ook in ons persoonlijk leven. vrucht dragen voor hem, willen er voor hem zijn.